Velen van ons worstelen in feite met het vinden en het zoeken van de wil van God. Vooral jonge christenen. Maar het gebeurt ook regelmatig dat wat oudere broers of zusters ook worstelen met het vinden van de wil van God. Want we willen allemaal zo graag de wil van God vinden. We willen allemaal nuttig zijn in Gods handen. Dus we willen graag weten wat de wil van God is. Zodanig dat we tot ons volste recht kunnen komen. Als instrumenten in Gods handen. Dus we willen God dienen. En vandaag zou ik daar iets meer willen over zeggen. Over wat is God dienen. Ik zou ook hier willen beginnen met u te vertellen hoe het was onder het Oude Verbond en het Oude Testament. Hoe zag dat eruit als je als mens God diende onder het Oude Verbond? Wel, we weten allemaal dat er al twee groepen bestonden die God dienden. Een selecte groep, een kleinere groep, die bestond uit 5 klassen. En dan een grotere groep die God in feite niet diende. Ze konden wel God dienen, maar ik zal daar straks iets meer over zeggen. Maar die grote groep diende God niet. En die kleinere selecte groep diende God wel. En in die selecte groep had je dus 5 klassen. Je had, we hebben dat allemaal al wel gezien, je had de koning die God konden dienen, je had de profeten die God dienden, je had de priesters die God dienden, de levieten, en ook had je de doodgewone Israëlse burger, die kon een gelofte afleggen en zeggen, Heer, ik wil u dienen. Dus dat was die selecte groep van 5 klassen. We weten dat de dienst van de koningen was dat ze moesten een beeld zijn voor het volk. Vandaar dat ze ook dagelijks moesten bezig zijn met de wet van Mozes. Ze moesten dat dus kopiëren, eigen handen overschrijven, zodat ze goed vertrouwd waren met de wet en met de wegen van God. En dat ze inderdaad, dat dat een invloed had op hen. En dat ze inderdaad dus een beeld konden zijn van God. Een voorbeeld als koning. Dat was de dienst, mag ik zeggen, van de koning. De profeten, de dienst van de profeten, weten we ook allemaal een beetje, dat is het woord van God overbrengen. Zo wist het volk of ze goed bezig waren of niet. Als ze niet goed bezig waren, dan ging de Heer dus naar de profeet gaan en hem zeggen, kijk, zeg het volgende woord. En zo wisten de mensen of ze in Gods wil waren of niet. Dat was de dienst van de profeet. En verder hadden we ook de dienst van de priesters. Dus we weten ook dat de dienst van de priesters samen met het offer, door die twee in feite, kon God onder het volk wonen. Dus zij hadden de dienst als taak verzoening te doen voor de zonde, voor het volk. Priester en offer samen. Maar de priesters hadden ook nog een andere dienst. Ze moesten namelijk ook alle, dus het heiligdom en het heiligdom, alle voorwerpen onderhouden. Zie je, daar straks ook iets meer over. Dat is zo de taak van de priesters. En ze moesten ook het offer, de offers die het volk bracht, moesten ze ook verbranden op het altaar. En als 4e klasse hebben we ook nog de klasse van de levieten. De levieten, die dienden de priesters. Die hadden een dienende taak. En bijvoorbeeld, niet alleen dienden ze de priesters, maar ook in de woestijn moesten ze alle voorwerpen van de tabernakel, alle instrumenten, ook vervoeren in de woestijn. Dat was ook hun taak. En verder als laatste had ik ook nog gezegd, die 5e klasse was een doodgewone burger die ook verlangde in zijn hart om God te dienen. Die kon naar de tempel gaan of naar de tabernakel en zeggen, kijk Heer, ik wil u dienen en ik zal daarvoor een gelofte afleggen. En ja, ik wil met u mijn hart en ziel dienen. Dus dat waren die 5 klassen, daarin kort dat ik iets over gezegd heb. Waarom? Omdat er in het Oude Testament 2 groepen bestonden. Kleinere groep die God dien en een grotere groep. Maar de vraag is dat nog altijd hetzelfde onder het nieuwe verbond? Nee, het is niet meer hetzelfde onder het nieuwe verbond. Nu is er geen selecte groep niet meer die God dient en nog een aparte groep die God niet dient. Dat bestaat niet meer. Want we lezen in Openbaring 1, 5, waar er staat, aan hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkruik uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God. Dus hier kunnen we zien dat er nu niet meer 2 groepen bestaan, maar dat iedereen een priester is voor God. 1 Petrus 2:9 zegt dat ook. Petrus zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Wat wil dan nu zeggen, broeders en zussen, dat iedereen die opnieuw geboren is, werkelijk een priester is van God. Je moet niet meer afstammen van van de stam Levi om een priester te zijn onder het overmond, maar elk mens die opnieuw geboren is, die de geest van God heeft, die is een priester voor God. Maar toch is het zeer eigenaardig dat we in vele gemeenten nog altijd die scheiding hebben. Die in feite, als ik het zo mag zeggen, nog een beetje om dat oude verbond leven. Je hebt dan nog altijd die groep in de gemeenten die God dient, en dan nog een andere groep die een beetje op de achtergrond staat en God niet dient. Spijtig genoeg is dat zo in vele gemeenten. In onze gemeente is dat niet zo. En dat heeft wel zijn reden. Ja. Ik is allemaal op... Ja, God, bedoel, we zijn maar niet veel. We zijn onderbemand in onze gemeente. En iedereen is een beetje verplicht om zijn verantwoordelijkheid op hem te nemen. Zie je? Maar ik geloof dat God jou de keuze heeft. Ik geloof dat God niemand verplicht. Zelfs al zijn we ook genoodzaakt om de taken in onze kleine gemeente op ons te nemen. Ik geloof dat God niemand verplicht om hem te dienen. Hij laat de keuze aan ons. Daar ben ik rots van overtuigd. Maar hij heeft wel kansen om hem te dienen. En hij duwt ons een beetje in de richting om hem te dienen. Het is dan aan ons om te zeggen. Oftewel, oké, nu ga ik toegeven aan die genade. Heren, nu ga ik jou dienen. Oftewel, ga je zeggen. Nee, heer, ik ga je niet dienen. Ik ga nog een beetje wachten. Ik ben een beetje bang. Ik ga nog een beetje wachten. Toch een beetje sterker ben. Toch een beetje gegroeid ben. Zie je? De Heere forceert niemand. En waarom niet? Wel, er is al een hele goede reden voor. En de Heere zegt die reden ook. Ik wil een keer naartoe gaan. In Lucas 14. De verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, is niet niks. Lucas 14. De Heere legt dat hier heel mooi uit. In 3 versjes. Vanaf vers 28. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karmei afmaken kon hij niet. Dus wat zegt de Heer Jezus met andere woorden? Hij zegt, goed, je mag God dienen, en wil je God dienen? Goed, prachtig. Maar, weet al waar je begint. Bereken je kosten, zegt hij letterlijk. Het is geen openstaande vacature dat je kan innemen, of ik naar het interimkantoor gaan en ik je vraag, ja hoor, ik zoek een job, kun je me voor bepaalde tijd helpen? Het is niet zo van, ja, we zien wel wat dat meebrengt, en we gaan het een keer proberen. Nee, zegt de Heer, je moet de kosten berekenen. Het is iets heel serieus als je God wil dienen. Wees voorzichtig, denk twee keer na. Maar, natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, er zijn heel wat voordelen aan verbonden aan het dienen van God. Dat weten de mensen, vooral onder ons ook, die God ook ernstig dienen. Die hebben gezegd in hun hart, ik wil God dienen. Er zijn vele voordelen aan verbonden. En ik heb er ook een keer bij stilgestaan. En ik heb er 7 gevonden, 7 voordelen die een kind van God ervaart, omdat hij besloten heeft in zijn hart om God te dienen. En dat is de eerste, op verstandelijk niveau, dus op cognitief niveau, ga je veel beter de Heer leren kennen. Ten tweede is dat je op relationeel vlak ook enorm gezegend zult zijn, want uw relatie met God zal intiemer worden. Je zult veel dichter bij de Heer komen. Dat is een van de voordelen die je zult ervaren als je hem dient. Ten derde, op vlak van wijsheid zal het u ook ten voordele strekken, want je zult meer van hem begrijpen, je zult zijn wegen beter leren kennen, je zult meer vertrouwd zijn met de realiteit, en je zult meer die houding gaan aannemen die God aanneemt, en zo gaan kijken door zijn bril naar de wereld. En dat geeft veel wijsheid. Als je hem ernstig dient, dan ben je constant bij hem, heel dicht bij hem, en dan gaat uw denken ook vernieuwd worden en uw veranderen van denken. Zie je? Een vierde aspect is dat je dus dat het allemaal zal leiden tot meer ontzag, meer respect, meer liefde en meer vrees voor God. En dat is wel heel belangrijk als christen. Een vijfde aspect is dat die intieme band met de Heere, dus niet alleen verticaal, dat gaat en vernauwd, dat je de Heer beter gaat kennen. Maar horizontaal had dat ook een effect gehad op uw naaste. Je had verdraagzamer zijn. Je had je had meer gaan gelijken op God. Je had de mensen meer oprecht lief gaan hebben. Dat had een effect hebben op uw leven. En vooral, het zesde aspect, is zeker niet de minste, de vreugde die je beleeft. Als je God dient en kent, als je God kent, geeft dat een zekere vreugde. Petrus zegt dat ook. Maar als je God dient, vermeerdert die vreugde toch wel. Waarom? Omdat je zo dicht bij hem staat. Omdat je hem beter en beter begint te leren kennen. En omdat je ziet dat hij jou gebruikt voor zijn plannen te vervullen. Maar dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Maar zoals we van de Heer Jezus gehoord hebben deze morgen, het heeft ook zijn nadelen. Laat ons nuchter blijven, broers en zussen. Het heeft ook een minder aangename kant. En dat is namelijk dat je moet verantwoordelijkheid opnemen. Dat er dus op je schouder een zekere verantwoordelijkheid zal rusten. De last zal niet te zwaar zijn. Je zal dan kunnen dragen, maar er ligt last. Dat is een feit. Je moet verantwoordelijk zijn. 2 weken geleden, tijdens een vergadering, stelde Christel de goede vraag. Er was een openstaande vacature ook in ons midden, van penningmeester. En Christoffel was wel geïnteresseerd daarin. En hij stelde de vraag, zegt hij, ja, is goed, ik wil dat wel doen. Maar zegt hij, wat houdt dat precies in? Welke verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee? Dus, wat was Christoffel aan het doen? Hij was de kost aan het berekenen. Voordat hij die positie wilde innemen. Zie je, dus je moet ook altijd nuchter blijven. Kan ik dat wel aan? Ik bedoel, het was ook gevraagd wie dat de helden wil beheren. Omwille van die openstaande positie. Ja, ik heb ook gezegd, nee, dat is niks voor mij. Ik heb daar ook geen voeling voor. Je moet ook nuchter blijven en zeggen, ja kijk, als je het niet kan, moet je er ook niet te happig op zijn. Maar ik geloof, broers en zussen, dat God dienen niet te maken heeft met, kan ik het wel of kan ik het niet? Ben ik wijs genoeg? Ben ik slim genoeg? Heb ik de capaciteit om God te dienen? Ben ik assertief genoeg? Ik denk niet dat het daarover gaat. Als je God wil dienen. Ik denk eerder dat het gaat over het geven van jezelf als je God wil dienen. Ben je bereid die stap te zetten? Ben je bereid God te vertrouwen? Want de dag dat je zegt, God, ik wil je dienen, dan gaat de Heer je meenemen op een weg waar je hem zal moeten vertrouwen. Maar anders gaat het niet gaan. Geloof me. Dus ben je bereid om die stap te zetten? En daarvoor heb je hele andere kwaliteiten nodig dan assertiviteit of wat weet ik allemaal, of een slim verstand. Je hebt er andere kwaliteiten voor nodig, namelijk uw wil. Dat is heel belangrijk. Ben je vastberaden. Als je voor momenten komt dat je zegt, nu begint het moeilijk te worden, ga je door. En die je tegenslagen hebt. Blijf je standvastig. Nu had het meer over discipline, over toewijding. Zie je, net zoals de priesters. Want je mag er zeker van zijn, de priesters moesten elke morgen en elke avond een offer verbranden. En ze hadden ook momenten dat het niet goed ging. Maar toch moesten ze elke morgen en elke avond ook die offers verbranden. Van 's morgens tot 's avonds. Dus ze moesten ook zeer toegewijd zijn. Tot daar de verantwoordelijkheid. Maar ik zou ook nog iets willen zeggen over het feit dat de Heer jou ook zal beperken in leven. Hij zal beperkingen opleggen aan jou. Als je zegt, ik wil God dienen. Om maar iets te zeggen. Toen je nog God niet diende, had je bepaalde dingen dat je verlangde te doen. Wel, het kan best zijn dat de Heer nu dat je God dient, bepaalde dingen niet meer gaat toelaten in leven, of dat je bepaalde dingen niet meer gaat kunnen doen, of toch voor een tijd voorlopig zal moeten opzij zijn, of misschien wel ook definitief. Hij zegt, ja, dat wordt niet meer toegelaten in leven. Als je God dient, dan moet je het grootste van je tijd nuttig gebruiken, zegt de Heer. Er worden beperkingen in je leven opgelegd. Ben je bereid om ook je daaraan te onderwerpen? Ook weer net zoals de priesters in het Oude Verbond, want je moet een keer kijken naar het leven van de priesters in het Oude Verbond, welke beperkingen zij hadden. Ik weet maar niet of je daar al op gelet hebt, maar priesters bijvoorbeeld mochten dus niet naar, mochten alleen naar de uitvaartdienst gaan van een pa, een ma, een broer, een ongetrouwde zuster. Ze mochten alleen maar naar die uitvaartdienst gaan, maar ze mochten niet naar de uitvaartdienst gaan van haar schoolfamilie. Voor sommigen was dat misschien wel dik in orde. Maar ja, ik bedoel, er waren beperkingen opgelegd voor de priesters. Ook mochten ze niet trouwen met wie ze maar wilden, de priesters. Ja, zo mochten ze niet trouwen met de prostituee en met de gescheiden vrouw. Dat mochten ze niet doen. Dat was voor de priesters. Maar de hoge priesters, die hadden nog een grotere, een serieuze beperking van de Heere. Want zij mochten naar geen enkele uitvaartdienst. Niet van hun pa, niet van hun ma, niet van hun zoon en niet van hun dochters. En als ze wel de troon, dan moest het wel met de macht zijn. Anders mochten ze niet troon. Zie je? Ja. En wat dacht je van Jeremia? God zei tegen Jeremia, hij mocht niet troon en mag zelfs geen kinderen krijgen. Zie je? Dus, er zal verwachten dat je aanpassingen gaat doen in jouw leven. Natuurlijk, die priesterwetten, dat heeft geen invloed op ons. Maar, het zegt wel iets van, als je God dient, ja, dan moet je ook serieus nemen. God is niet veranderd. Onder het oude verbond dienen die priesters, en ze moesten wel het beste geven van hunzelf. Zo moet je ook God dienen onder het nieuwe verbond. God is daarin niet veranderd. Dat is gewoon een beeld dat we zien van de ernst van het dienen van God. Tot daar de beperkingen. Maar hoe weet je nu, als je in Gods wil bent? Ik denk dat er heel veel van ons die vraag stellen. Hoe weet je als je in Gods wil bent? Wel, nogmaals, onder het oude verbond was dat veel eenvoudiger. Je wist onmiddellijk als je in Gods wil was of niet. Je wist onmiddellijk als je als priester je boekje te buiten ging of niet. Moet maar kijken, tijdens de woestijnreis. Als je daar God niet gehoorzaamde wat er gebeurt met jou als priester. Gaan er al belletjes rinkelen? Bijvoorbeeld, er waren daar twee priesters die weinig ontzag hadden. Die geen respect hadden. En dat had zware gevolgen. Twee priesters, ja. Inderdaad, Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Dat ze dus, ze moesten een bepaalde mengeling van specerijen klaarmaken. En dat alleen mocht gebruikt worden om reukwerk te geven aan de Heer. Dat was een bepaalde hoeveelheid balsemhars, dezelfde hoeveelheid cistushars, dan nog dezelfde hoeveelheid wierook, en dan nog een beetje zout erbij. En alleen dat mochten ze gebruiken om dus aan de Heer te offeren. Maar zij vonden het niet zo nodig dat dat zo specifiek moest gebeuren. Ze hadden ook wel een mengeling gedaan, maar waarschijnlijk niet hetzelfde. En ook waarschijnlijk hun hart zat er niet in om dat te geven aan de Heer. En toen gebeurde er iets zeer ernstigs. We weten allemaal dat er toen vuur uit de hemel kwam en dat het die twee priesters verteerde, verbrandde. Natuurlijk, dat is geen aangenaam zicht, maar vertelt ons wel iets. Als je God niet dient met je hart, wat dat de gevolgen zijn. Natuurlijk komt er nu ook geen vuur uit de hemel als we God niet dienen met ons hart. Maar de Heere zegt wel dat dat gevolgen heeft. Voor de priesters had dat ook gevolgen, want het volk van God wist onmiddellijk dat die twee priesters daar niet goed bezig waren en dat ze niet bezig waren met hun hart. En dat is net wat de Heer ook zegt aan ons. Hij vertelt identiek hetzelfde wat er gebeurd was met die twee priesters. Want het was duidelijk voor Hans het volk dat die twee priesters niet goed bezig waren. En wat zegt de Heer? Laten we het eens een keer lezen in vers 29. Vers 29 van Lucas 14. Wat zegt hij? Dat iedereen het zal merken als je niet goed bezig bent of niet. Hij zegt, als gij het fundament gelegd geeft, maar de boom niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. Dus, het zal gezien worden, als je God niet ernstig deed, dat zal naar boven komen. Met andere woorden, zegt de Heer, werk het af, geef het beste van uzelf. Ik zou ook nog iets willen zeggen over, als je dus, ik heb iets gezegd over hoe weet je als je God niet dient. Maar nu wil ik wel iets zeggen over hoe weet je als je God wel dient. Hoe kan je dat zien? Hoe kan je dat ervaren? Wel, ik geloof dat als je God dient met je hart, dat hij je ook bevestigt. Dat hij je ook bevestigt in de zin van dat je groeit. We weten allemaal de 9 vruchten van de Heilige Geest. We kunnen ze allemaal gewoon opzeggen. Hey, wel, als je ziet, dan al die vruchten groeien in jouw leven. Als je vriendelijker wordt, als je liefdevoller wordt, als je meer meelevender wordt, als je geloof groeit, hey, als je meer en meer jezelf kunt controleren. Dus als je meer controle hebt over jezelf, als je jezelf beter kan inkomen, of bijvoorbeeld de jaren heen, dat wil zeggen dat de Heer jou bevestigt dat je feiten groeit en dat je hem aan dingen bent. Zie je? Als je geduldiger wordt, verdraagzaam wordt, dat zijn alle karakteristieken die God bewerkt in u. En als je dat ziet, dat groeit, dan wil dat zeggen dat je dus ook ernstig bezig bent met God te dienen. Dat is hoe dat je weet hoe dat je werkelijk God dient. Maar natuurlijk, het is niet altijd roze geur en maneschijn, want als je God dient, zullen er ook tijden of dagen komen in je leven dat je zegt, nu kan ik het niet meer. Dat je zegt, wat doe ik hier nou in feite? Ben ik wel bekwaam genoeg om hier te staan? Ben ik wel bekwaam genoeg om dat te doen? Of dit te doen? Ik voel me beperkt. Ik kan dat niet meer. Ja, dan is het goed om inderdaad een keer te beseffen wie je in feite was voordat je God niet diende. Voordat je God niet kende. En daarvoor kunnen we ook zien in het Oude Testament naar de hoge priester Aaron bijvoorbeeld. Want wie was Aaron in feite voordat hij ingewijd was tot hoge priester? Ja, iedereen kent wel het hoornkalf incident, wat er gebeurd was. En dat was Aaron. Aaron, wat zei hij? Geef maar jullie gouden ringen, zegt hij. Geef ze maar aan mij. Ik ga ze smelten en ik ga er een gouden kalf van maken. Een paar dagen later werd hij wel ingewijd tot hoge priester van God. Zie je? Ook zo is het met ons. Of wat dacht je van Saulus? Saulus, wat was hij van beroepsactiviteit voordat hij gezalfd werd door de Heer om uit te gaan met zijn evangelie? Ja, hij was wel een vervolger van de kinders van God. Hij liet ze opsluiten, liet ze stenigen tot de dood. En dat was Saulus. Well, het is identiek hetzelfde met ons, broers en zussen. Wie zijn wij dat wij God mogen dienen? Weet je dat wij ook een afschuw waren in de ogen van de Heer voordat wij tot inkeer kwamen? Wees er maar zeker van. Dus, als je het moeilijk hebt en God dienen, voor mij is dat altijd een troost. Waar stond ik vroeger? Nergens. Ik kon God niet dienen, ik was dat niet waard. Maar nu, mag je God dienen, heeft hij jou een zeer bevoorrechte positie gegeven om hem te dienen. Zie je? Waarom dit onderwerp die ik vandaag heb willen overbrengen aan jullie broers en zussen? Wel, het is heel simpel. Het leven is kort. De Bijbel zegt, leven is een ademzucht. We zijn als een mist die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. Om te zeggen met de woorden van Mozes, wat zei hij? Hij zegt, 70 jaar duren onze dagen. Of 80, als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en we vliegen heen. Als het leven gedaan is, wat heb je bereikt? Wat was het belangrijkste in jouw leven? Het is hier een pelgrimstocht. Hoe heb je geleefd tegenover de Heer? Heb je hem werkelijk met uw hart en uw ziel gediend, zoals hij ook zegt, heb mij lief met hart en ziel en verstand en kracht. Heb je dat ook gedaan voor hem? Heb je God ernstig genoeg genomen in uw leven? Dan zal hij hem ook zeer ernstig genoeg dienen. Zie je? Romeinen 12:11. Ik ga het nog een keer lezen. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Tot daar. Thank you.